Welkom bij We moeten het eens over seks hebben. De podcast over seksueel en relationeel opvoeden. Voor ouders, opvoeders, grootouders en iedereen die met de volgende generatie aan de slag gaat. Ik ben Lien van Geebergen, Sexual Growth Inspirator en ook deze podcast wil jou inspireren tot bewustere keuzes in jouw seksualiteit en die van je kinderen. Welkom! In het tweede deel van Hoe leg ik mijn kind uit wat seks is, heb ik het vandaag over anale en orale seks. Twee vormen van andere vormen van penetratieseks. Ik waarschuw wel even voor de heel expliciete taalgebruik in deze podcast, maar de dingen moeten nu eenmaal bij naam genoemd worden. In deze aflevering wil ik het hebben over een andere vorm van seks. Want hoe vertel je je kind dat er ook nog zoiets bestaat als orale seks en anale seks en alle andere vormen van seks. We gaan het deze aflevering vooral hebben over orale en anale seks. En eigenlijk geldt er één heel belangrijk gegeven. Je gaat al die informatie pas aanbrengen aan je kind, wanneer dat die er om vraagt. Zeker niet te snel. In de vorige aflevering ging het over hoe vertel ik leg mijn kind uit wat seks is. Hè? Hoe leg ik dat uit aan mijn kind? Ik heb daar al heel erg de nadruk gelegd van als de vraag komt. Komt de vraag op leeftijd van 8 jaar, dan leg je dat uit op niveau van 8 jaar. Komt de vraag op leeftijd van 10 jaar, dan leg je dat uit op niveau van 10 jaar. Vragen rond anale en orale seks, die gaan waarschijnlijk later komen. En wanneer dat kinderen er klaar voor zijn. Op zich is dat natuurlijk wel een beetje spijtig, want dat maakt eigenlijk, dat maakt eigenlijk dat wij in eerste instantie zeer eng over seks praten, namelijk over in de zin van vaginale penetratieseks. Hè. En de gevolgen zien we daarvan natuurlijk jaren later, omdat heel veel mensen, vooral mannen eigenlijk, valt mij op hier in de praktijk, orale seks en anale seks niet echt seks vinden. Of masturberen is geen echte seks. Echte seks is wanneer dat er een penis in een vagina kan penetreren en wanneer je zo klaarkomt. We zetten dat eigenlijk een beetje op een schavotje. En eigenlijk gaat deze aflevering over elke vorm van penetratieseks, waar geen kindjes van kunnen komen, die niet aan voorplanting gelieerd is, eigenlijk. Hè. En dat wil dus zeggen dat eigenlijk zowel vaginale penetratieseks, waarbij dat we anticonceptie gebruiken, als orale seks, als anale seks, eigenlijk dezelfde kenmerken hebben. Ik maak een heel duidelijk onderscheid. Vorige week hebben we het vooral over voortplantingsseks gehad. Hoe leg je kinderen uit wat seks is in het kader van voortplanting en wat er dan gebeurt. Deze aflevering wil ik het echt meer hebben over al de vormen van penetratieseks. Volgende aflevering ga ik het nog hebben over alle vormen van niet-penetratieve seks, om het zo te zeggen. Maar deze aflevering wil ik het hebben over alle vormen van penetratieseks waar je niet zwanger van wordt. Ja, dus dat is vaginale penetratieseks waar dat je, wanneer je anticonceptie neemt, orale seks en anale seks. En waarom splits ik dat een beetje op? Omdat we heel vaak zien in de praktijk hier ook. Die eerste vorm van seks die ik in de vorige aflevering besprak, die is er altijd. Dat is eigenlijk een vorm van seks die wij, gek genoeg, ergens in ons leven wel altijd gaan hebben. Omdat we heel erg verliefd zijn en in one night stands. En hopelijk gebruiken we dan een condoom of gebruiken we dan anticonceptie uit veiligheid. Maar ik zie hier ook heel veel vrouwen in de praktijk, bijvoorbeeld die perfecte goed libido hebben, die heel veel zin hebben in seks op het moment dat ze zich willen voorplanten, wanneer ze gemotiveerd zijn om een kind te krijgen. Maar wanneer die motivatie voor dat kind te krijgen wegvalt, dan zie je heel vaak dat de motivatie voor seks wegvalt. En dan komen we eigenlijk een beetje in het verhaal van de aflevering van vandaag. Want penetratieseks zonder voorplanting, die heeft toch wel eigenlijk een hele specifieke aura rond zich. En die is eigenlijk heel vaak verkeerd begrepen. Grotendeels onder invloed van porno hebben wij een verkeerd beeld gekregen van penetratieseks. In de pornografie wordt, en in de pornowereld, pornofilms, pornoclips, wordt penetratie voorgesteld als iets ter genot van de man. En ik ga nu even heel man-vrouw praten om de conversatie te vergemakkelijken. Uiteraard, ik ben niet anti-genderfluiditeit en ik weet dat er koppels zijn die homoseksueel zijn, man-man, vrouw-vrouw. Ik bedoel, dat is even een aparte categorie. Ik ga dat straks vertalen, maar voor het gemak van het praten ga ik het even over seks hebben tussen man en vrouw. Dat is ook trouwens het eerste wat je waarschijnlijk aan je kinderen gaat vertellen. Omdat nog altijd de meerderheid van de mensen heteroseks hebben. En dat is nu eenmaal de realiteit. Maar het is eigenlijk zo dat dus in de pornografie, in porno wordt het altijd voorgesteld dat penetratie er is ter genot van meneer. Degene met de penis. En dat dat eigenlijk een beetje ondergesneept geraakt altijd in dat verhaal, is het genot van diegene die geen penis heeft, maar de penis ontvangt. In praktijk is dat dus meestal de vrouw. En die ontvangt de penis vaginaal, oraal of anaal. En daar gaan we al natuurlijk. Hè? Want het is eigenlijk diegene met de penis is de penetrator. Dat is degene die penetreert. En diegene die de penetratie ontvangt, ja, what's in it for her? Or he, for him. Want dat kan ook natuurlijk een homoseksuele man zijn. Maar het is eigenlijk zo dat het penetratiegegeven in een seksualiteit die niet gericht is op voorplanting, eigenlijk misbegrepen is. Het genot, het grootste genot van de penetratie zou eigenlijk moeten zijn voor diegene die gepenetreerd wordt, de ontvanger. En vanuit het genot dat de ontvanger van de penetratie heeft, geniet de penetrator mee. Dat zou eigenlijk de algemene houding moeten zijn wanneer het gaat over penetratieseks. En je voelt al direct in porno wordt dat eigenlijk zo niet uitgebeeld. Hè? Een man heeft vaginale seks met een vrouw, dat is voor zijn genot. Hè? Een man wordt gepijpt door een vrouw en dat is voor het genot van die man. Dat wordt ook zo in beeld gebracht. Dat die man geniet van het pijpen, van die orale seks. En het genot dat daar aangekoppeld wordt voor die vrouw, dat wordt eigenlijk geminimaliseerd. Want die porno wordt eigenlijk gemaakt voor meneer. En hetzelfde geldt bij anale seks. Hè? Dus het wordt wel een beetje voorgesteld. Goh, die heeft daar misschien wel een beetje plezier van, die vrouw. Maar eigenlijk wordt het toch vooral voorgesteld als genot voor meneer met de penis. En dat is eigenlijk niet zo andersom moeten zijn. Hè? Het is eigenlijk zo dat eerst en vooral dat de penetratie maar kan, mag, zou mogen samenvallen met de vraag van de ontvanger. De vraag, het verlangen van de ontvanger voor een penetratie te ervaren. Met andere woorden, ik wil pas vaginaal een penis in mij krijgen wanneer ik daar klaar voor ben en wanneer ik daarnaar verlang. Ik wil pas oraal mijn partner bevredigen wanneer ik de behoefte voel om oraal een of andere vorm van penetratie te hebben. Ik wil pas anaal gepenetreerd worden wanneer ik daar voel dat dat mij genot brengt. En dan gaan we eigenlijk heel vaak de mist in. Want wat is het genot van een vaginale penetratie voor een vrouw? Ja, een vrouw heeft net zoals een man ook een erectie. Dus de hele regio rond de vagina, ook dat is eigenlijk erectiel weefsel. Dus de clitoris met zijn... het wordt zo mooi voorgesteld altijd, hè, zo'n soort fiere dame met wijde rokken. Hè. Die wijde rokken, die zwellichamen, die gaan net zoals een penis, gaan die zwellen. Die gaan eigenlijk ervan genieten om massage en druk te ervaren. Dus een clitoris in erectie, waarbij dat de hele vagina... in congestie is, noemt men dat. Congestie wil zeggen dat dus de zwellichamen gezwollen zijn en dat er heel veel bloedtoestroom is. En die verlangt eigenlijk een soort van massage. En die massage, idealitair, die kan gebeuren door vingers, die kan gebeuren door een tong, die kan gebeuren door een penis in erectie. Dus het is eigenlijk de vagina van die vrouw die vraagt om stimulatie, om genot. In hetzelfde regio zit eigenlijk uw anale seks eigenlijk. Want wat is anale seks? Dat hele gebied van de bekkenbodem. Dus die vagina waar dat die clitoris in erectie is. De hele bekkenbodemspier die zich... ervoor zorgt dat al de organen in de buik blijven, hè, maar die ook eigenlijk een soort plateau vormt met de perineum en rond de anusopening, is eigenlijk wanneer je opgewonden bent, supergevoelig. En het kan eigenlijk bijdragen aan je genot om op dat moment... gemasseerd te worden. Niet alleen die vagina, maar ook het perineum en ook rond de anus. En het is die massage die eigenlijk het genot verhoogt. En ja, anale stimulatie gaat eigenlijk daarom. Ik ga niet zeggen dat het voor een man niet leuk is om met zijn penis in een anale seks te hebben, hoe zou het dat zomaar noemen. Maar een vaginale penetratie is meer allesomvattend. Dan gaat die penis echt letterlijk omarmd worden en in zijn geheel gemasseerd worden. Terwijl bij een anale penetratie, je moet denken dat daar eigenlijk gewoon twee spieren zijn, is meer alsof dat de penis door een ringetje gehaald wordt bij anale penetratie. Dus het is een heel ander gevoel. Ik kan niet zeggen dat het beter of slechter is, maar je voelt al direct dat dat niet zo direct hetzelfde ervaring is als een vaginale penetratie. En dat het genot eigenlijk vooral moet zijn voor die waarbij dat die spieren gestimuleerd worden. Net zoals dat je al de hele vaginale regio gaat stimuleren om die erectie van de clitoris tegemoet te komen, is een anale stimulatie, een anale penetratie, vooral een stimulatie van de sphincterspieren om het genot, de opwinding en het genot te vergroten van degene die de penetratie ontvangt. En dat is dus het spijtige van pornografie, omdat daar heel vaak het genot van die ontvanger ja, bijna teniet gaat. Hè. De manier waarop het in beeld gebracht wordt, is precies alsof dat het genot eigenlijk is voor de penetrator, diegene die penetreert en al de andere rest wordt opeens bijzaak. Een beetje niet zo smakelijke overgang misschien is naar orale seks. Daar geldt eigenlijk hetzelfde. In het hele verhaal van, en dan heb ik het nu specifiek over pijpen, in het hele verhaal van het ontdekken van elkaars lichaam, het spelen met elkaars lichaam. Wanneer je aan het kussen en aan het knuffelen bent en aan het snuffelen bent, dan wil je natuurlijk het hele lichaam van je partner ontdekken, hè, met al je zintuigen. En dan is een goed ja, opgebouwde orale penetratie kan zeer genotgevend zijn. Ook voor eigenlijk de vrouw voor wie die eigenlijk pijpt. Degene die pijpt. Dat dat de pijper. Ja, maar het is eigenlijk zo dat dat... ja, in porno wordt heel vaak zo bijna een halve verkrachtingsscène getoond, waarbij dat meneer nog eens goed het achterhoofd van mevrouw vastpakt en haar in haar keel ramt. Deep throating doe je best niet op die manier. Deep throating doe je best op een zachte manier en het is eigenlijk een vorm van herinnering aan... Er zijn natuurlijk allerlei zenuwbanen die lopen. Maar het is eigenlijk heel vaak ook een herinnering aan het rustgevende gevoel dat wij als kind hadden wanneer dat wij aan de borst waren bij onze moeder. Dat rustgevende gevoel, dat is het stuk genot dat er juist in zit. Ons lichaam herkent dat eigenlijk een stuk een beetje. Het is een beetje uit de orale fase waar wij als kind, als baby, er genot en rust uit vonden. Eigenlijk om op een of andere manier onze zuigreflex te bevredigen. En als je op die manier kijkt naar orale seks, dan zit er uiteraard ook heel veel genot in voor de ontvanger van orale seks. En voor meneer met de penis in erectie. Het is een vorm van penetratie, maar dat hoeft zeker er niet uit te zien alsof hij in uw vagina aan het rammen is, dat hij op dezelfde manier in uw mond ramt, om het dan zo heel cru uit te leggen. Maar het is eigenlijk de bedoeling dat op het tempo van diegene die pijpt, dat er genot ontstaat, wederzijds genot, door hetgeen wat er gebeurt, en dat je eigenlijk op die manier orale seks beleeft. En het probleem is eigenlijk heel vaak dat door de manier waarop het in pornografie wordt voorgesteld, jongeren op een verkeerde manier gaan kijken naar orale seks. Ik zie heel veel vrouwen bijna zeggen van, ja, ik heb eigenlijk geen zin in seks, maar ja, mijn man nu wel, kom, ik pijp hem even, dan ben ik er vanaf. Ik vind dat eigenlijk persoonlijk een heel kwalijke ontwikkeling in de mindset van die vrouw. Omdat orale seks is een seksuele handeling. En wanneer je dat negeert, wanneer je doet van, oh, doe dat eens even, zo erg is het niet. Net zoals masturberen, de handjob. En heel vaak hebben we de neiging om we doen dat even. Ik heb geen zin in seks, maar ik help je een handje. We moeten toch wel heel belangrijk, en dat is ook heel belangrijk naar onze kinderen toe vooral, dat we dat benoemen als een seksuele handeling. Want wat is het risico als we dat niet doen? Dan is dat het risico heel groot dat het kind zijn grenzen gaat laten overschrijden. dat het, wanneer het in contact komt met mensen met minder goede bedoelingen, of mensen die manipulatief zijn, of mensen die misbruik maken, dat ze eigenlijk vaak ja, dat eigenlijk toelaten om op de vraag van ja, pijt mij eens, help mij eens een handje, laat mij eens even doen. Of jonge meisjes die het toelaten dat er anale seks is met hun vriendje, omdat dat zogezegd een veilige manier is en ze zo niet kunnen zwanger worden. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die ontstaan vanuit het idee dat het eigenlijk dat, ja, het geen seks is. Hè? Dat orale en anale seks, geen, penetratie, geen seks is voor dat meisje. Wel voor die man. En dat dat eigenlijk een manier is waarop dat we veilig kunnen vrijen zonder zwanger te worden. En in praktijk zie je dan eigenlijk dat de seksuele ervaring voor die man, die jongen, heel genotsvol is. En voor dat meisje eigenlijk een iets wat teleurstelling, want ze heeft natuurlijk niet de ervaring die hij heeft. En het is belangrijk, vind ik persoonlijk, om die attitude aan te nemen wanneer je kinderen gaat uitleggen wat orale en anale seks is. Dus ik heb nu een hele uitleg gegeven van wat ik vind dat orale en dat orale en anale seks zou moeten zijn en zou moeten betekenen. Dat is niet absoluut, dat is een interessant standpunt, maar het is een andere manier dan dat de pornografie ons voor spiegelt. Hè. En kijk eens bij jezelf, hoe kijk ik naar orale en anale seks en penetratieseks to court? Hoe kijk ik daarnaar? En hoe kan ik daarover praten met mijn kinderen op zo'n manier dat zij eigenlijk een breder perspectief hebben dan datgene wat zij gaan zien in pornografie? En want risico bestaat is heel erg groot dat uw kinderen vandaag met het vrije toegang tot het internet ja, eigenlijk heel vroeg heel onvoorbereid eigenlijk, hè, met porno in contact komen en daar de eerste beelden gaan krijgen die op hun netvlies gaan blijven plakken over wat dan penetratieseks in al zijn vormen is. En misschien wel een verkeerde beeld en een verkeerde mindset ontwikkelt. Dus als je kinderen de vraag stellen, wees voorbereid. Dat is eigenlijk het eerste. Ga voor jezelf eens reflecteren wat dat betekent voor u en hoe houding daar zelf in is. En of je die houding wil doorgeven aan je kinderen. En en oefen desnoods eens een antwoord. Zonder dat ze ervan horen. Hè? Of oefen met uw partner een antwoord. Oefen vraag en antwoord met uw partner. Praat erover met uw partner. Heb een gesprek met uw partner over anale en orale seks. En dat is zo belangrijk dat je voor jezelf dat je erover kan praten alsof dat je het zoutvat doorgeeft, bij wijze van spreken, alsof dat je het hebt over peper en zout op de patatten. Of de mayonaise op de frieten. Waarom? Omdat je kind, dat geeft je kind een veilig gevoel. Dus het is, ja, ik ben een van die mensen, ik praat heel veel tegen mezelf als ik alleen ben. Misschien is dat iets wat je ook eens moet doen. Zo, 's avonds in bed een beetje filosoferen. Eventueel met je partner een gesprek hebben over het onderwerp, om een beetje gewoon te worden ook aan de terminologie, aan wat dat je wil vertellen, aan een verhaal te construeren samen over, oké, als we onze kinderen een vraag gaan stellen, hoe gaan we daarop antwoorden? En als je eigenlijk zeker genoeg voelt, zou ik je eigenlijk uitnodigen om ook een stuk het hele verhaal, de vragen ergens misschien wel uit te lokken. En zeker als uw kinderen de leeftijd van 13, 14, 15 jaar hebben. En ze gaan uiteraard de praktische informatie gaan ze halen bij hun leeftijdsgenoten. Daar is niks verkeerd mee. Maar je probeert als ouder eens te polsen over wat dat ze er al over weten, wat dat ze ervan vinden. Leg een boek open waar dat het gaat over orale en anale seks. Wanneer het op een tv-programma ter sprake komt, pauzeer. Ja, kijk eventueel samen, hoe gênant het ook is, misschien, maar kijk samen eens naar porno en kijk van, leg je kind ook uit van, dit is niet de realiteit. Ik ga het u als ouder niet voordoen, nee, je mag niet in de slaapkamer komen kijken, maar probeer toch wel als ouder het gesprek aan te gaan. En wees daarbij zeer goed in de zelfreflectie naar jezelf. Hoe denk ik erover? Hoe ben ik ermee bezig? Wat is mijn mindset erover? En hoe breng ik dat over naar mijn kinderen? Het is niet direct de praktische informatie die ik u wil geven. Maar ik heb eigenlijk heel veel expliciete taal gebruikt in nu. En misschien is dat een inspiratie om met uw kind op een explicietere manier er ook over te praten. Noem de dingen zoals ze zijn. Een vagina is een vagina. Ik bedoel, mijn dochter is 8, dan noemen we dat nog een spleet. Maar zeker met oudere kinderen, en zeker als je het echt gaat hebben over de educatie, maak er best een officieel moment van waarbij dat je de officiële woorden gebruikt, zoals vagina en penis. Waarbij dat je duidelijk de dingen benoemt zoals ze zijn. En dat schept ook duidelijkheid naar kinderen toe. Maar dus regel 1, als zij er klaar voor zijn, net zoveel informatie als zij aankunnen op dat moment. En altijd eigenlijk afsluiten met, als je nog vragen hebt, stel ze gerust. Of we zoeken het eventueel samen op, of kom gerust nog eens af voor een babbel, op een of andere manier. Dat was het een beetje voor deze aflevering. Volgende aflevering ga ik het hebben over een derde vorm van seks. Ja, er is nog een derde vorm van seks, namelijk vloeiseks. Dit was weer een aflevering van de podcast We moeten het eens over seks hebben. Een podcast over seksueel en relationeel opvoeden naar aanleiding van het derde boek van Leen van Geebergen, Sexual Growth Inspirator. Leen van Geebergen schreef eerder al vrij af over seksuele burn-out en relatiestatus geslacht, over waarom dat we denken te falen in relaties, maar dat eigenlijk niet nodig is. Wil je meer weten over Leen en haar boeken? www.leenvangeebergen.be